De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen.
The Greenhouse Effect, over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Sjaal Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Heel hartelijk welkom bij de 71ste aflevering van The Greenhouse Effect. En dat is ook gelijk de laatste voor de vakantie. Met vandaag, Rudy Giuliani is uit de advocatuur gezet. En de Democraten en Republikeinen die zijn het eens over een infrastructuurplan. Hoe kan dat nou? En ook gaan we het hebben over de race theory. Wat is dat nu weer? Nou, daar gaat zo meteen Sjaal alles over vertellen. En wat eigenlijk ook, want hij is een beetje een voorspellend mannetje. Hij voorspelde al dat de Democraten waarschijnlijk hun eigen ramen gaan ingooien. En dat begint ook een beetje op te lijken, want de Democraten raken toch weer verdeeld. Zijn we wel links genoeg? Dat is een beetje het verhaal. En als laatste gaan we het straks hebben over de katholieken en Biden. Hoe staat het daar ook alweer mee? En niet te vergeten, een vraag van een van onze luisteraars, Jannes van der Wal. Maar laten we eerst eens beginnen met Mr. Greenhouse himself. Sjaal Groenhuizen, goeiedag.
Hallo daar. Hi.
We gaan het hebben allereerst even over, want ik moet wel zeggen, ik vond dat een heel smeuig nieuwtje. Rudy Giuliani, hij is uit de advocatuur gezet in New York. Vertel eens even, wat is daar gebeurd?
Ja, kijk, als ik dat lees, dan gaan mijn herinneringen toch terug naar 2001. Om te beginnen. De aanslagen van 11 september. Rudy Giuliani, weten we allemaal, burgemeester van New York. Hij was toen burgemeester van de wereld, Victor. De man werd op handen gedragen door links en door rechts. Ik herinner me nog een persconferentie aan de rivier, waar we echt met 300 journalisten stonden. En ik heb een paar talenten. Een van mijn talenten is om dan ervoor te zorgen dat ik op de goede plek sta. En ik heb hem toen een aantal vragen mogen stellen. Ja. Hij was echt, nou ja, niet God, want dan beledig ik mensen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Een ongekend
populair. Hij was echt en groot.
Hij was een van de helden van 9-11. En hoe je dan zo kunt afzakken, Victor. En de reden dat rechters nu hebben gezegd, hij moet per onmiddellijk uit zijn antwoorden gezet, is dat hij zodanig heeft gelogen en heeft lopen rotzooien met allemaal onwaarheden over de afloop van de verkiezingen van 3 november. Nou, dat kennen we allemaal, de gestolen verkiezingen. Hij praatte Trump voortdurend over naar. En hij heeft een aantal keren bedrijven zwaar beschuldigd. Die hebben gezorgd voor, ik zeg even simpel, de stemcomputers. En gezegd dat die de zaak hebben gefraudeerd. Allemaal in het voordeel uiteraard van Joe Biden. Nou, allemaal niet waar. Althans geen spoor van bewijs. Maar dat hebben die rechters zo zwaar opgenomen. Terwijl normaal gesproken een advocaat treedt op namens een aangeklaagde partij. En dan hoef je niet altijd de waarheid te spreken. Voor een advocaat van een moordenaar zegt ook, meneer de rechter, hij heeft het echt niet gedaan hoor. Nee, ik heb het nog met hem over gehad. Nee, hij heeft het echt niet gedaan. Maar dat is voor een deel de taak van een advocaat, laten we eerlijk zijn. Hij heeft het nu zo'n bruin gebakken, deze Rudy Giuliani. En ook zijn collega Paul, die mevrouw die ook dat soort dingen steeds roept, per onmiddellijk uit het ambt gezet. Hoeveel erger wil je het hebben? Maar, wat mij ook wel weer opviel, het nieuwtje viel jou en mij op. Maar het was eigenlijk, als je Amerikaanse media erover volgt, ja, er wordt natuurlijk over geschreven. En door sommigen ook wel een beetje handenwrijvend. Fox moffelt het een beetje weg. Maar dat het nou echt dagenlang voorpagina nieuws is, nee, niet echt. Het is ook zoiets van, what else is nieuw?
En heb je daar nou een verklaring voor? Want eigenlijk, dat vind ik wel heel erg grappig, daar gaat straks de vraag van Jannes van der Wal ook over. Het is voor ons hier in Nederland ook heel moeilijk te begrijpen dat er zoveel aantoonbaar niet aantoonbaar is. Dus met andere woorden, dat als we het hebben over stemfraude, er is nog niet een flintertje. Nee. Maar eigenlijk wat hier gezegd wordt, is dat hoe noem je dat in de Verenigde Staten? Je hebt het hier zo'n orde van deken, geloof ik, die dan over de advocatuur gaat. Dat eigenlijk dit toch eigenlijk een soort bewijsvoering is dat er dus niets van klopt. Want dat zeggen ze eigenlijk dus met z'n allen.
Ja, en toch vinden bijvoorbeeld heel veel Republikeinen, Trump-aanhangers, dat Giuliani ontzettend gelijk had en dat Trump gelijk had met zijn verhaal Stop the Steal, en vinden nog steeds dat Donald Trump en niet Joe Biden de rechtmatige president van Amerika is. En dan zeggen jij en ik, als eenvoudige nuchtere Nederlanders, maar ook heel veel nuchtere Amerikanen zeggen, de feiten zijn er eenvoudig niet. Laten we nou toch gewoon de waarheid accepteren. Er zijn ook een aantal Republikeinen die dat nu zeggen. En daar ook onmiddellijk de partij ongeveer worden uitgegooid. Maar wat hier aan de hand is, en daarom is het zo verbijsterd, dan komen we straks bij de vraag van Jannes nog wat uitgebreider op terug. Dit is echt aan de Republikeinse kant het monopolie van de fake feiten. Als je dat dan maar vaak genoeg blijft herhalen, vaak genoeg blijft zeggen, de verkiezingen zijn gestolen. We komen er straks ook over als het gaat om die critical race theory. Waarbij je zegt van ja, nee, maar racisme in Amerika, dat bestaat toch eigenlijk niet? En wie zegt dat racisme bestaat, is eigenlijk on-Amerikaans, is anti-Amerikaans bezig. Want wij zijn toch het land van de grote vrijheden. Als je het allemaal vaak genoeg blijft herhalen, dit soort kletskoek, dit soort onzin, dit soort aantoonbare onwaarheden, zijn er altijd een aantal mensen die het geloven. En het hele verhaal van Trump is nu gebaseerd op dit soort kletskoek. Geholpen door mensen zoals Giuliani. En dan wordt Giuliani wordt aan de kant geschopt door de rechters en zegt van je mag geen advocaat meer zijn, je moet je mond houden, je wordt niet meer in procedures toegelaten. Gelijk dezelfde dag al, hè, werd hij al niet meer toegelaten. Is hij al niet meer verschenen. Maar als je het allemaal vaak genoeg blijft herhalen, het is een beetje ook wat we hier natuurlijk bij Thierry Baudet en Geert Wilders zien gebeuren. Als je nou maar vaak genoeg echt onzin blijft herhalen, zijn er een aantal mensen die het aangenaam vinden en geruststellend of comfortabel om dat soort dingen toch te geloven. En dat is waar, ja, dat hebben wij in Nederland voor een deel. Maar de Amerikaanse politiek is nu echt in de ban, in de greep van dit soort onzin.
Maar ja, helaas. Tegelijkertijd zou je ook kunnen redeneren dat eigenlijk die orde van advocaten, laat ik het zo maar even noemen, ik zou vast een andere naam hebben, maar dat eigenlijk een politiek onafhankelijk orgaan is in de Verenigde Staten. Nou ja, en zo'n politiek onafhankelijk orgaan zegt nu van dit is kletskoek.
Ja, en dat niet alleen, maar het is ook een officiële rechtbank die dit gezegd heeft. Die heeft gezegd, het gaat zo ver, wegwezen jij, Rudy. Out of here, wegwezen. Wil je niet meer zien. Ja. Ja. En nogmaals, ja, dat is voor een advocaat. Dat is gaat nog veel verder dan wanneer je in Nederland door de orde van advocaten tijdig geschorst wordt of geschrapt van het tableau of zo. Het is niet helemaal mijn wereld, zoals je weet. Maar dit gaat nog verder. Het is een officiële rechtelijke uitspraak. Ernstiger kan het bijna niet. Maar de Trump-aanhangers blijven fris en vrolijk, blijven gewoon volhouden. En zeggen, het zijn een soort linkse fascisten. De week iemand in een van de talkshows, van die rechtse talkshows, gezegd van, weet je, vroeger, hè, als je van die smeerlappen had, zoals die democraten nu, die verkiezingen probeert te stelen, toen hadden we daar eigenlijk wel een vrij efficiënte manier om dat op te lossen. En die oplossing was executeren, doodschieten. Dat is niet mainstream, ook niet aan de Republikeinse kant. Versta dit niet als dat ik suggereer dat alle Republikeinen zeggen, schiet ze maar dood, die Democraten. Nee, uiteraard niet. Maar die geluiden zie je aan de randen van het rechtse politieke landschap, zie je wel opduiken. En vervolgens zie je ze in de publiciteit ook weer weg hebben, dat je denkt van, maar worden we hier niet collectief toch vrij kwaad over? Nee. Over Giuliani niet, over dit soort gedoe, over linkse fascisten niet.
Dat is nog het meest raar, hè? Dat er niemand meer zich over opwindt.
Het is de gewenning van de gekkigheid. Ja. Het is een soort usance geworden dat dingen in het meest extreme worden getrokken, in de heftige polarisatie, in het echt volledig uit de duim zeigen van volledige theorieën. We hebben nu de afgelopen periode ook rond na George Floyd enzovoort het verhaal over die cancel culture gehad. Nou, er zijn inderdaad een aantal aan de linkerkant de mensen geweest die zeggen, ja, nee, moeten die hele Amerikaanse geschiedenis moeten we eigenlijk gewoon schrappen. En het gaat eigenlijk alleen maar over slavernij en over alle schandelijke dingen die zwarte Amerikanen zijn aangedaan. Nou, die zijn er, net zo goed als je aan de rechterkant idioten hebt. Maar je kunt niet suggereren dat de democraten, de Nancy Pelosi's en de Chuck Schumer's enzovoort en de Joe Biden's van deze wereld vinden dat je de Amerikaanse geschiedenis, zoals die zich voltrokken heeft, the good, the bad and the ugly, eenvoudig zou kunnen of zou mogen schrappen. En in het onderwijs niet meer zou mogen onderwijzen. Maar dat is wel het debat zoals het op dit moment gevoerd wordt. Het volledig wordt het in die ideologische sfeer getrokken. Alles is ideologie.
Het geeft een mooie brug naar waar we het in de start van deze podcast over hadden. Een mail van ene Jannes van der Wal. En voordat we de opname starten, hadden wij, Sjoe en ik het al even over, dat het een hele bekende naam is. Het is voor de ouderen onder ons. Het is een oude, wat is het, dammer.
Damkampioen,
een damkampioen. Ik denk dat Jannes het zelf helemaal niet meer leuk vindt dat ook wij het er weer over hebben. Want ik denk dat die beste man er heel veel mee lastig gevallen is. Ja. Sorry Jannes bij deze. Maar ja. Hij schreef aan Charles en Victor, beste Charles en Victor, door naar de podcast te luisteren en de onthutsende situaties te horen. Hoe er in Amerika omgegaan wordt met de waarheid en de leugens, vroeg ik mij het volgende af. Zijn er geen pogingen gedaan om bijvoorbeeld republikeinen die duidelijke leugens verspreiden te confronteren met hun eigen gemaakte statements ten opzichte van de waarheid? Als voorbeeld, Trump zei dat corona meerdere malen weg zou zijn voordat het zou zijn. Door hem te confronteren met zijn eigen uitspraken kan hij toch niet anders dan erkennen dat hij fout zat? Datzelfde kan ook gelden voor andere republikeinse senatoren die momenteel soortgelijke leugens nu vertellen. Is daar dan geen plek of ruimte voor in de Amerikaanse medialandschap? Of is er geen enkele Amerikaanse burger die enigszins in geïnteresseerd? Bedankt voor het luisteren en het maken van de podcast. Vriendelijke groet, Jannes van der Wal. Zo, ja, daar heeft hij wel een punt.
Daar heeft hij zeker een punt. En met zijn laatste zin te beginnen. Ja, Amerikaanse burgers zijn daar wel degelijk in geïnteresseerd. Het probleem is alleen, en Jannes, daar duikt die polarisatie waarop waar we het ook net even over hadden. Het hangt er maar van af welke waarheid je gelooft. En het is zeker waar dat als je op een rij zet wat Donald Trump allemaal over het virus heeft gezegd. Ik kan me nog herinneren, helemaal begin vorig jaar, dat je begroepen zei, nou, zo rond Pasen. Nou, wanneer viel Pasen vorig jaar? Ergens in april, hè? Dan kunnen we allemaal weer naar de kerk. Niets aan de hand. Dan is het virus verslagen, enzovoort. Als hij nu geconfronteerd wordt, hij geeft heel weinig interviews en doet vooral speeches, enzovoort. Maar als je daarmee geconfronteerd wordt, dan valt onmiddellijk de naam van meneer Fauci. Van Dissel van Amerika, weet dat. Die naar het oordeel van Trump in ieder geval de zaak vals heeft voorgelicht. Dus dan draait hij het onmiddellijk 180 graden om. En zegt, ja, maar weet je wie er nou echt gelogen heeft? Hou op tegen mij, zeg. Maar weet je wie er nou echt heeft lopen jokken? Dat is die verschrikkelijke Fauci. En dat zijn die democraten enzovoort. Dus ja, Jannes, er is plek om dit soort dingen aan de orde te stellen. Dat gebeurt ook op grote schaal. Maar ik zou je willen uitnodigen, is heel simpel. Of je nou op internet of via de apps. Ga simpelweg naar de app bijvoorbeeld of de website van Fox News. En kijk daar een paar dagen wat zich daar allemaal afspeelt. Vergelijk dat dan bijvoorbeeld met de New York Times of de Washington Post, wat gemiddeld progressieve kranten zijn. Fox is heel erg conservatief, pro-Trump enzovoort. En kijk gewoon, Jannes, naar de verschillende nieuwsagenda's van deze twee grote media. En dan moet je weten dat in ieder geval op televisie Fox op dit moment de grootste is, van de kabelstations althans. Vergeleken met bijvoorbeeld CNN en MSNBC. Maar als je naar die nieuwsagenda van die twee media kijkt, bijvoorbeeld CNN en Fox, of de websites vergelijkt van Fox en de New York Times bijvoorbeeld, dan zul je de kolossale verschillen zien. En dan zul je bij Fox zo'n verhaal over Giuliani amper tegenkomen. Zo'n verhaal over katholieken en Joe Biden, komen we straks nog wel even op, zul je daar amper tegenkomen. En bij de Washington Post is misschien weer een andere eenzijdigheid. Maar ik stel wel vast, als het gaat om eenzijdigheid en als het gaat om de categorie leugens en bedrog, ja, dan is rechts op dit moment echt, als het door een Olympische discipline was, gingen ze voor goud, zilver en brons, Jannes.
Ja, nou, dankjewel. Dan hebben we tenminste een goed nieuwtje, want we begonnen er ook al deze podcast mee. De Republikeinen en de Democraten zijn het eens een keer ergens over eens, Charles. Ze zijn het eens over het infrastructuurplan. Hoe kan dat nou?
Ja, ik ben blij dat je dat als positief nieuws brengt. Maar mijn antwoord begint. 1, 2, 3. Ja, maar. ja, het is waar dat er nu beginsel overeenstemming is tussen Republikeinen en Democraten. Of eigenlijk moet ik zeggen Democraten, Joe Biden en een aantal gematigde Republikeinen in de Senaat. Over een infrastructuurplan, en dat gaat, ik noem het altijd maar, het betonnen infrastructuurplan. Dat gaat over staal en beton. Dus het gaat over infrastructuur, als wegen, bruggen, viaducten, ook breedband, internet enzovoort. Dus echt gewoon de harde infrastructuur. Openbaar vervoer in mindere mate. Daar zijn ze het nu over eens. Maar, je herinnert je misschien ook uit vorige podcasts, dat plan van Joe Biden bestond duidelijk uit twee hele belangrijke componenten. Inderdaad, die betonnen infrastructuur en holy moly, hoe hard is dat nodig? Reis een tijdje rond in Amerika. Ik heb dat veel gedaan natuurlijk. En dan zie je hoe schandalig slecht die infrastructuur er op heel veel punten aan toe is. Niet te vergelijken met wat wij hier hebben. Ze rijden daar echt in treinstellen en metrostellen die wij in 1965 naar het Spoorwegmuseum hebben. Nou, 75 of 1980 naar het Spoorwegmuseum hebben gestuurd. Die rijden daar gewoon nog rond. Ja. Toch nog heel even de anekdote. Ik heb hem volgens mij één keer eerder verteld. Saratoga Springs, een prachtige plek, upstate New York. Hele grote paardenrennen, beroemd enzovoort. Dan stap je in de trein, daar is niet eens een perron. Dan komen ze met klaptrapjes komen ze aanlopen als je daarin wil stappen. En ik heb het met mijn vrouw een tijdje geleden gedaan. We gingen terug naar New York, hadden daar onze camper achtergelaten in Saratoga Springs. En je klaut het dus echt op Brabantia klaptrapjes, klauter je zo'n trein in. Er is geen eens een perron. Dat is Amerika 2021. Dat is de betonnen infrastructuur. Maar het tweede component, de tweede component in het grote plan, 2000 miljard dollar, echt, mind you, 2000 miljard, van Joe Biden, was wat ik noem de zachte infrastructuur. En dan gaat het om onderwijs, dan gaat het om zorg, dan gaat het om armoedebestrijding, dan gaat het bijvoorbeeld heel simpel over zwangerschapsverlof en dat soort dingen. Dus echt een maatschappelijk progressief initiatief van Biden en de Democraten om een aantal tekorten, onrechtvaardigheden in die Amerikaanse samenleving weg te halen. Nou, de overeenstemming, waar de heel Chevalier zo opgewekt net over sprak, dat is dat betonnen deel. En de Democraten hebben die gezegd van ja, oké, daar zijn we het nu over eens. Maar wij vinden dat dat tweede deel er absoluut bij hoort. En daar willen de Republikeinen weer niks van weten. Want dat is progressief en dat is links en democratisch. En voor je het weet is het socialistisch. En nou, dan weet je het wel, Victor.
Dan berg je maar. Maar hoe groot is die kans dan dat ze dat er wel of niet doorkrijgen?
Nou, wat ze gaan proberen, het is ingewikkeld. Amerikaanse politiek lijkt simpel met twee partijen, maar eigenlijk is het altijd ingewikkeld. Ze hebben waarschijnlijk, kunnen ze met een plan komen waar ze in de Senaat geen 60 stemmen voor nodig hebben. Bij heel veel andere dingen gold. Die kieswetten hebben we gehad, afgewezen met 50 stemmen, want heb je er 60 voor nodig. Dus een soort supermeerderheid. In dit geval kunnen ze waarschijnlijk uiteindelijk dat tweede deel van de wet aangenomen krijgen met een simpele meerderheid. Alleen bestaat dan de kans dat de Republikeinen dan dat eerste deel, want ze zijn zo tegen dat tweede, dus haakjes, socialistische deel, daar zijn ze zo tegen, dat ze dan het eerste, het betonnen deel, zou ik maar zeggen, dat ze het ook weer gaan afwijzen. Dus het is, een stap in de goede richting. Maar het is ook wel een beetje een katholieke springprocessie. De kans is groot. 1 stap vooruit, 2 achteruit. En een springprocessie was altijd 2 vooruit en 1 achteruit, weet je nog?
Enig idee wanneer er meer duidelijkheid over is? Of het nu wel of niet doorgaat? Hoe lang duurt dat?
Wat ik erover lees is dat het ingewikkelde onderhandelingen worden en dat het nog wel even zal duren. Dit is een van de hoekstenen van het beleid van Joe Biden. Omdat het ook heel erg gaat over onrechtvaardigheid en ongelijkheid. Waar natuurlijk hij, als democratisch progressief president ontzettend hard tegen wil vechten. Even één simpel feit wat afgelopen week ook weer aan de orde kwam. Uiteraard zijn verder tientallen miljoenen Amerikanen aangewezen op huurwoningen. Waarvan ze de huur nu niet kunnen betalen. Door alle ellende, door corona enzovoort. Nou, er zijn steeds maatregelen geweest vanuit Washington om huisbazen, huiseigenaren te verbieden om mensen die een huurachterstand hebben hun huis uit te zetten. Nou, dat wordt niet weer verlengd. Maar het gaat om miljoenen en nog eens miljoenen huurders die gewoon rechtstreeks worden bedreigd met uitzetting. Ik heb het zelfs in Washington ook vaak gezien. Je rijdt gewoon ergens rond en op een gegeven moment denk je van holy shit, daar heb je er weer een. En wat is er dan? Daar heb je er weer een. Dan zie je gewoon aan de rand van de weg, zie je gewoon een klutsje huisraad staan. Stoelen, banken, kasten, meubels. En er is er weer eens een appartement uitgeknikkerd. Waarschijnlijk zonder dat de persoon of het gezin in kwestie zelf thuis was. Dus dan loop je de kans met zo'n eviction order van de rechter ook. En de politie komt daar ook bij. Dat je thuis komt, dat je werkt en dat je aankomt rijden. En dat je denkt van hé, dat klutsje huisraad, dat ziet er wel verdomd bekend uit. En dat komt dus echt heel veel voor. Het is echt een van de voorbeelden, vind ik in ieder geval, ook van al die jaren dat ik er gewoond heb, dat je eigenlijk bijna de tranen in je ogen springen, dat je denkt van wat is er toch aan de hand in het rijkste land van de wereld?
Ja, dat is in alle eerlijkheid hou je daar iets aan wat mij in de Verenigde Staten een beetje tegenhield. Toen ik de eerste keer erheen ging, had ik zoiets van als ik het in Nederland niet leuk ga vinden, dan ga ik ook naar de Verenigde Staten, ga ik het daar maken. Maar dit punt, dat was voor mij echt iets dat ik dacht van nee, het is een keiharde samenleving eigenlijk.
Is het ook, ja. Als je in de goede kant zit, zit je goed. Als je in de foute kant zit, zit je goed fout.
Ja, maar het is of het een of het ander. En je kunt ook de ene kant de andere kant opduiken. Ja. Ik kwam er ook mensen tegen die naar onze normen en waarden een uitstekend rijk leven leiden en binnen een half jaar alles kwijt zijn. En dan ook echt alles kwijt zijn.
Klopt. Ja.
En goed. Maar jij wilde het nog hebben over de critical race theory. Wat is dat?
Ja, kijk, het past in het bredere verhaal wat ik ook wel vaker probeer te vertellen. Waarbij Republikeinen hartstochtelijk op zoek zijn naar een politieke agenda. Je kent mijn bredere verhaal over een progressiever wordend Amerika. Kijk heel simpel naar opiniepeilingen over een groot aantal kwesties. Vuurwapenbezit, abortus, ongelijkheid, klimaat enzovoort. Armoede, bestrijding. Op al die terreinen is een meerderheid van Amerikanen progressief. Zegt dat moeten we op een, ik zeg het even simpel, linkse manier aanpakken en niet op een rechtse manier. De Republikeinen zijn al een tijd op zoek naar een soort politieke agenda. Deze critical race theory, dat is eigenlijk, als je de nauwe uitleg is, het is een academische discussie op universiteiten tussen wetenschappers van hoe moet je nou aankijken tegen raciale ongelijkheid in de Verenigde Staten? Of racisme, als je het pregnanter formuleert. Nou, er zijn er twee theorieën. Eén die zegt, dat komt gewoon door het institutioneel racisme in de Verenigde Staten. Denk aan het gevangenissysteem, denk aan de politie, denk aan onderwijs, zorg, huisvesting enzovoort. Dat is zeg maar de progressieve uitleg. Hè? Verander de samenleving en begin bij de instituties. Ik zeg het even simpel. Er is ook de rechtse uitleg. Die zegt van nee, dat ligt toch vooral aan de mensen zelf. Als je niet je best doet, als je je opleiding niet afmaakt, als je misdrijven pleegt, als je aan de zuip gaat of aan de drugs, allemaal je eigen schuld. Ik zeg het even heel simpel. Nou, dat hebben de Republikeinen nu naar tevoorschijn getrokken. En de discussie gaat nu over de vraag of die critical race theory, dus die uitleg van, ja, het komt toch ook wel heel erg door de instanties, door de structuur van de Amerikaanse samenleving, daar moeten we met z'n allen wat aan doen. Dat mag volgens rechtse politici, Republikeinen in een aantal staten, niet meer op school worden onderwezen. Nou, dat is natuurlijk een affront, een belediging voor de meeste democraten, in ieder geval voor heel veel zwarte Amerikanen, ook Latino's, maar laten we het even gemakshalve, de African Americans, zwarte Amerikanen, die natuurlijk elke dag aan hun lijve ondervinden hoe structureel racisme hen belemmert in het onderwijs, in huisvesting, in werk, in de zorg, enzovoort, enzovoort. Nou, dat hebben de Republikeinen en die halen dat nu naar voren. Ik noemde het al even die cancel culture. Het zogenaamd afschaffen van de officiële, trotse Amerikaanse geschiedenis. De Republikeinen gebruiken het nu als een middel om te zeggen van, maar we gaan toch onze kinderen niet vertellen dat onze geschiedenis eigenlijk gewoon klote was en onrechtvaardig en onchristelijk en racistisch. Ben je nou helemaal besodemieterd? Het grote, trotse Amerika, One Nation Under God, dat kan toch niet? En dat is een discussie, en dan kom ik terug op mijn eerste